Shabbat Shalom. Goed zo. Moet ik één allebei bij elkaar zetten? Nou, er komt al iemand voor. Bedankt voor deze zegen. We zijn heel dankbaar dat we ook die bediening voor de Heer mogen hebben. En daar wil ik ook zeker mijn vrouw bij betrekken, die daar voor Stichting Roegema ook heel erg grote taak in heeft. Prijs de Heer. Ja, dat zou je niet zelf uitkiezen, hè, zo'n onderwerp. Als je een vrije keuze mag hebben, dan wordt er toch wel vaak wat liefelijker tekstgedeelte uit de Bijbel gekozen. Korach. En ik wil het vandaag dan als onderwerp de geest van Korach. Mag ik iets lager? Ja, zit dus achter de microfoon. De geest van Korach is het thema voor deze Shabbat. En we hebben net het laatste stuk gelezen, wat niet het laatste stuk van de parasha was, maar van het hoofdstuk 16. Wat de gevolgen zijn als er zo'n geest toeslaat in de gemeente. De gemeente van Israël. En natuurlijk passen we het ook toe naar onze huidige tijd. En wees ik niet bevreesd dat u denkt van, wat heeft zo'n geschiedenis nu eigenlijk voor nut voor ons in deze tijd? Want ik begin daarom ook heel bewust met een paar versen te lezen uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 10. Zo'n paar versen, die kunt u zelf meelezen als u wil, maar ik zal ze u voorlezen. Vers 5 en 10, 11 en 12 lees ik u voor. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben. En mor niet, vers 10, zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat u oppassen dat hij niet valt. En dat is een les voor het hele leven, dat we nooit denken ergens niet vatbaar voor te zijn. Want wie staat, die ziet toe dat u niet vallen. We kijken naar het volk Israël in de woestijn. En als we aan het volk Israël denken, dan mogen we het ook al toepassen op onze eigen situatie. We ervaren ook hetzelfde, toch? We leven een gelukkig leven onder leiding van Yeshua, onze Heer. We zijn immers verlost uit Egypte. We zijn door de Rode Zee heen gegaan, verlost van al onze vijanden. Die hebben we als vijanden achter ons gelaten. Ze zijn verdronken. We zijn geen slaven meer. Een vrij volk. En God heeft gezegd, jullie zijn mijn speciaal eigendom. De God van hemel en aarde. En dan ook nog de Heilige Geest ontvangen. Hebben we ook net mogen herdenken, niet zo lang geleden. En we worden dagelijks onderhouden. En door hem geleid. Maar zeggen we gelijk bij, we zijn nog niet in het beloofde land. Zoals ik Israël, op het moment dat we deze geschiedenis lezen, nog niet in het beloofde land. We zijn nog niet in het koninkrijk van God. Er zijn woestijnperiodes. Ja, en in die woestijnperiodes zijn er elims. Zeker. Maar we leven in de woestijn. Er moet veel strijd geleverd worden. We hebben dagelijks voedsel nodig. Het hemelse manna. We moeten de dorst lessen bij de rots. En worden gewapend met de geestelijke wapenrusting. Ja, u zegt misschien, nou, ik wil eigenlijk wat meer rust. Ja, wie wil dat niet? Maar die is er ook. Die kun je dagelijks ervaren, ondanks die storm. In de storm kun je rust ervaren. Elke dag. Zoals Yeshua, ik las het pas nog. Ik kon slapen in het bootje. Terwijl de storm om hem heen raasde. En het schip waarin hij lag dreigde, tenminste zo ervoeren de discipelen het, dreigde te vergaan. Nee, een kalme reis was de Israëlieten niet beloofd en is ook ons niet beloofd. Maar nog steeds wel een behouden aankomst. We moeten ons ook verbonden weten met Johannes op Patmos. Kent de geschiedenis wel. Maar weet u dat hij zo begint? Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Yeshua Messias. Ja, je bent zalig te noemen als je een verdrukking doormaakt, als die tenminste omwille van het woord is. als die omwille van het getuigenis van Yeshua, Messias is, dan heb je een groot loon te wachten. Nou, en dat wordt nu al bewaard in de hemelen en straks hier in het koninkrijk op aarde uitgedeeld. Maar de parasha van deze week, Korach, die spreekt niet over een strijd van buiten, maar van binnen in de gemeente van de Heer. En ik kan u zeggen, ik ben een beetje de ervaringsdeskundige geworden, dat is veel moeilijker. Samen gericht zijn op een gemeenschappelijke vijand van buiten, dat versterkt de onderlinge band. Maar strijd binnen, u kent het vast ook wel in je eigen familie, of in je gezin. Nou, om de gemeente nog niet te spreken, we zijn gelukkig nog niet zo lang op weg wat dat betreft, en ik hoop dat jullie nog geen ervaringen hebben hierin. Dat geeft verdeeldheid. Strijd van binnen. En dat is van de duivel. Want die weet als geen ander te verdelen en te heersen. Hij zet mensen op tegen God. En dat doet hij heel vaak door mensen tegen elkaar op te zetten. Wist u dat? Die mensenmoordenaar. Het volk Israël, dat hebben we gelezen in de vorige parasha, zal 40 jaar in de woestijn moeten blijven. Voor elke dag dat er verspied is in het land Kanaan, een jaar. Dat is de strafmaat, kun je dat eens gelezen hebben. Elke dag ze verspied hebben, een jaar. Dat was vanwege ongeloof en opstandigheid. En dan moet je weten, we zijn zo mooi begonnen in Numeri. Al die getelden, weet u niet? Die waren al boven de 20. Ik kan u vertellen, allen die daar geteld zijn, er komt er geen één van in het beloofde land. Pijnlijke zaak. Ze zullen allemaal in de woestijn sterven. Ja, die kinderen waar ze zich zo zorgen om maken. Die kinderen die komen er niet. En die komen er juist wel. Die mogen optrekken. Uiteindelijk het land binnen gaan. En als ze dan zich als het ware bekeren, is het te laat. En ik geloof niet dat het een bekering is. Het is een opstand eigenlijk ook. Ze gaan toch optrekken. En we lezen dan hoofdstuk 15 vers 45. Dan worden ze door de Amalekieten en de Kanaanieten verpletterd tot Horma toe, staat er. Maar de opstandigheid is daarna niet over. Dat zou je wel denken natuurlijk. Nu wordt het anders. De gemeente van Israël heeft nu haar lesje wel geleerd. Nou, in deze parasha die er al volgt, blijkbaar niet. En in het begin lijkt het dan wel te gaan over enkelingen. Maar die krijgen anderen mee. En uiteindelijk mort het hele volk. En de zaken worden omgekeerd, zoals er vaak gebeurt. Want wie krijgt uiteindelijk de schuld van alle ellende? Niet die opstandelingen, maar de leiders. Zo gaat dat. Schuldigen worden slachtoffers. En slachtoffers worden daders. Straks daar meer over. Wat is er gebeurd? Korach, uit de stam van Levi, samen met Datan en Abiram, van de stam van Ruben, komen in opstand tegen de leiders. Korach is notabene een neef of achterneef van Mozes en Aaron. Een Kahatiet, notabene. Die, ik weet niet of dat even zichtbaar kan gemaakt worden, hoe de legering is van het volk Israël. Die lag met zijn hele familie, de Kahatieten, aan de zuidkant van de hele tabernakel. Daar komt hij. In de zuidkant, Kehat. En Korach was dus een Kehatiet van de nakomeling van Kahat. En die lagen bij de stam, met aan het hoofd, bij de stammen, de drie stammen, met Ruben aan het hoofd. Ze waren dus naast de buren, Korach en de stam van Ruben. En Datan en Abiram en Korach hebben blijkbaar samengeschoold. Ze hebben een groepsvorming gedaan. En dat is vast de eerste les die ik u wil meegeven, als u er ooit mee te maken krijgt. Ik hoop het niet. Groepsvorming is de grootste vijand in de gemeente. Want dat werkt namelijk partijzucht in de hand en ook uiteindelijk rebellie. Kwaadspreken komt eruit voort. Roddel als gevolg. En jouw visie is dan net wat beter als die van de rest. Die anderen doen dit niet wat jij wel doet. Anderen lopen nog achter, die zijn zover nog niet. Andere dingen die je dan kunt horen. Natuurlijk is het zo dat je in de gemeente van de Heer de een best eens wat sympathieker kan vinden dan de ander. Maar dat mag nooit uw of mijn leidraad zijn met wie je na de dienst gaat praten. Of mee omgaat. Want we zingen het zo makkelijk, dat zal je ook wel vaak gezongen worden. Hine matofu manaim, shevet achim gam yachat. Hoe heerlijk het is het als broeders en zusters samen te wonen. Maar kun je dat dan ook zingen met het oog op een ieder die hier aanwezig is? Misschien zeggen ja, ten opzichte van nieuwelingen, dat weet ik niet. Dat ken ik niet. Nee, er zullen er misschien zelfs zijn die, zou ik zomaar kunnen, die zelfs Yeshua nog niet kennen. Maar ik bedoel natuurlijk degenen die bouwers zijn, ook al in deze jonge gemeente. Die deel uitmaken van de gemeenschap. En de vraag is dan, ben je zelf hier aanwezig om te zegenen, om mee te bouwen? Om echt deel te zijn van de gemeenschap van Yeshua, Messias. Dat betekent dan ook onderworpenheid aan degenen die hier de leiding hebben. Die daar aangesteld voor zijn. In Hebreeën 13 lezen wij, gehoorzaam aan uw voorgangers. En wees hun onderdanig. Want zij waken over uw zielen. Omdat zij rekenschap moeten afleggen. Omdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Degene die leiding geven in de gemeente zijn verantwoordelijk. Dat betekent, zij moeten antwoord geven aan God, hoe zij met de kudde ook zijn omgegaan. De geest van Korach. Dat is een vreselijke geest. Ik moet zeggen, ik zei net zoiets een beetje zo gekscherend dat we ervaringsdeskundigen zijn. En ik moet ook zeggen dat ook deze geschiedenis ons vaak tot steun is geweest. Ik weet hoe word ik misbruikt. Als je manipulerende voorgangers hebt, dan leren ze me graag deze geschiedenis van Korach. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over een gezonde gemeente. Die gezond geleid wordt. Korach is besmet in ieder geval met een geest van ontevredenheid en rebellie. Korach ziet zichzelf eigenlijk wel graag als priester. Waarom zou die taak alleen maar voor Aaron en zijn nageslacht zijn? Hij hoort notabene tot de Kahatieten. Die hadden een prachtige taak inderdaad. Weet u, misschien wel de mooiste taak. Ze waren de dragers van de heilige voorwerpen. Als ze weer van plaats verhuisden in de woestijn. Elke keer als ze opbraken. Onder het vaandel van Ruben trouwens. En Korach geeft blijkbaar Datan en Abiram. En we lezen eerst ook nog On. En daar lees je later niet met om. We hopen maar dat hij zich teruggetrokken heeft. Die heeft hij meegekregen. Datan en Abiram van Ruben. En samen hebben we wel 250 anderen uit de andere stammen, hoofden, oversten van mannen, mannen van naam staat er, die hebben ze mee weten te krijgen. Allemaal besmet met de geest van Korach. En natuurlijk weet Korach zijn hoogmoed en eerzucht, eigenwaan en jaloersheid best aardig te verbergen. En natuurlijk is hij niet rebels in eigen oog. Nee, niemand die de oorzaak is van een opstand van een rebellie, die zal van zichzelf zeggen, ik ben hier een rebels. Hier ben ik. Nee. Ze strijden altijd zogenaamd voor een goede zaak. Korach en zijn Hamas ook. Want het hele volk heeft toch immers haar rechten, niet maar een paar die daar bovenuit steken. We zijn er allemaal gelijk. Dat hoor jij er helemaal doorheen. Waarom zijn er een paar die zich verheffen boven de rest? Ja, de schijn is voor hen. Zij springen zogenaamd voor het verdrukte volk in de bres. En wat is er ook een gave van onderscheid nodig om te zien dat woorden en zaken zo vaak gescheiden zijn. Kijk naar de vrucht. Soms is het zo moeilijk om de bron bloot te leggen, omdat de woorden zo mooi zijn. De slechtste zaken kun je namelijk met hele mooie woorden verdoezelen. Maar de vrucht, daar herken je de boom aan. En hoeveel zijn er dan al niet besmet? Voordat je door hebt met deze geest. Ze zijn ingewonnen door de overredingskracht van deze rebellen. Zo is het bij Korach in ieder geval gegaan. Uiteindelijk hebben ze echt een eerbiedwaardige delegatie op de been weten te brengen. 250 leiders notabene, afgevaardigden, mannen van naam. Het waren notabene mannen die geroepen waren Mozes bij te staan. Die staan nu tegen hem op. Nou, als zij dat doen, dan moet er toch wel wat aan de hand zijn. Zo gaat het heel vaak. Er moet toch wel ergens, hè, waar rook is, er moet toch wel vuur zijn ook. Zeker als er zo'n grote groep is. Maar zegt de schrift niet heel duidelijk, ook in Exodus. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid. Om zo het recht te buigen. De meerderheid, ach, daar heb ik helemaal niks mee. Het gaat om wat is waarheid en recht. En ze vergeten helemaal dat God zelf Mozes en Aaron naar Egypte gestuurd had. Zij zijn aan het hoofd van het volk gesteld. Hij heeft Aaron zelfs uitgekozen tot het priesterschap. Wat een aanslag is dit op de heiligheid en de orde die er is in het huis van God. En hoeveel zijn er van dezelfde geest? In de wereld hoor je echt niet anders. En ik zie ook niet anders om me heen. Alleen maar opstand, rebellie tegen elk gezag. Er is dan nog wel orde in ons land. Maar wie spreekt er, en dat is ook een spiegel voor onszelf, wie spreekt er met respect over zijn of haar baas? Jongelui, wie spreekt er met respect over zijn leerkracht? Het is het begin hoor. Over politie bijvoorbeeld. Ik moet zeggen, sinds dat ik had rebellie in de gemeente meegemaakt, een aantal jaren geleden, steek ik heel trouw mijn hand op naar de politie. Ik begrijp dat het voor hen ontzettend moeilijk moet zijn met zo'n rebels volk als dat wij met elkaar zijn. Dat is dus de wereld. Maar het komt in de gemeente ook voor. In Gods huis. Groepsvorming, dat heb ik al genoemd. Gelijksgezinnen die samen klonteren. En uiteindelijk opstaan tegen oudsten. Het begeren van elkaars taken, jaloezie. Graag op het podium willen. Dat zal hier wel niet voorkomen hoor. Maar wij hebben wel mensen gehad die de eerste keer dat ze bij ons in de gemeente waren zichzelf al uitnodigen voor een spreekbeurt. En ze komen, ja, je ziet ze wel, die komen met de gitaren terug bij wijze van spreken de gemeente binnen en zeggen dat ze hun talenten willen gebruiken en de gemeente willen dienen. Ach, ik zou zeggen, als je de gemeente wil dienen, begin dan gewoon eens aan te bieden wc schoon te maken. Of op te ruimen, klaar te zetten. Wij hadden van begin af aan een slogan in de gemeente. Gaven die herkend worden, die worden erkend. Daar kun je misschien wel wat mee. En waarom bent u hier in deze gemeente? Een beginnende gemeente, een verkennende gemeente. Ben u hier om te leren of om anderen vooral te leren? Natuurlijk mag je komen om wat te brengen, zeker. Maar dan wel altijd in de gezindheid van Yeshua. Goedmoedig, dienend, luisterend. Dus hoe ben je hier dan bezig? Opbouwend? Waar praat je na de dienst over? Die kleine dingetjes die misschien wat fout gingen? Of ben je geraakt door het woord of door een lied? Heb je getuigenis door te geven? Dat is zo ontzettend belangrijk. Natuurlijk, als er onbijbelse visies zijn of andere zaken die niet in overeenstemming zijn met Gods woord, dan heb je daar natuurlijk aanmerkingen op te maken, maar dan weet je dan wel de weg te vinden. Naar de oudste raad of een stuurgroep of leidinggroep of wat er hier ook is. Maar doe het dan ook vooral altijd biddend. En neem nooit zomaar aan wat er in de wandelgangen gezegd wordt. Over iemand. En zeker niet van iemand van het leidinggevende team. Weet u dat er een bescherming staat in Gods woord tegenover zulke soort aantijgingen, aannames? In 1 Timotheüs 5 vers 19 wordt gezegd door Paulus. Neem tegen een oudste geen beschuldigingen aan. Tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. Dat kan heel erg helpen om allerlei roddel over de leidinggevende in het midden te brengen. Want Paulus begreep dat. Als oudste heb je een verantwoordelijke taak. Een belangrijke functie in de zin dat je kwetsbaar bent. En dat je zomaar niet alles kunt en mag roepen over een oudste. Ook al ben je het ergens misschien niet mee eens. Natuurlijk is dat niet bedoeld om zonden of fouten te bedekken. Maar om te voorkomen dat zij die moeten waken over de leer niet zomaar van alles naar hun hoofd krijgen en ze hun werk zuchtend en met heel veel pijn moeten doen. Begin maar eens wat ervoor staat. Geef ze eerst maar eens dubbele eer. Daar begint dit gedeelte mee. Laat zaken die goed gaan maar eens gezegd worden. En dan gaat het niet over om elkaar de lucht in te prijzen. Maar complimenten uitdelen, daar wordt nooit iemand minder van. Over het woord wat uitgedeeld wordt. Over alles wat georganiseerd wordt. U komt hier zomaar binnen. De meeste mensen zijn hier zomaar binnengekomen, denk je, zonder dat ze iets hebben bijgedragen. U mag hier zomaar zitten. Er zijn mensen voor het werk geweest. Er is over nagedacht. Ik kreeg van de week al een hele orde van dienst. Ja, het is goed om erover na te denken. Ik geef het u gewoon mee in heel dit verband van deze geschiedenis. Raadgevingen staan er ook genoeg, al gaat het over de orde in de gemeente en het gedrag in de gemeente. Laten we daar elkaar ook maar eens wat dat voorhouden. Want dat kan erg bewaren voor opstanden en scheuringen. Hoewel ik ook gelijk bij zeg dat Paulus ook wel zegt dat er ook scheuringen of afwijkingen in de leer, noemt hij het, moeten zijn. 1 Korinthe 11 vers 19 zegt hij, want er moeten ook afwijkingen in de leer zijn onder u, omdat wie beproeft, dat is eigenlijk betrouwbaar, blijkt te zijn, in uw midden openbaar komen. En wij kunnen niet anders zeggen dan wat er in onze gemeente als gebeurd is in het verleden. En ga je een hele moeilijke tijd doorheen dat je terug zegt van ja, hier, dank u wel. Er zijn toch echt wel mensen kwijtgeraakt die het alleen maar heel erg moeilijk maken, die afwijken in de leer. En dat is natuurlijk ook niet erg opbouwend. Ze zijn er echt sterker en krachtiger uitgekomen, Godzijdank. Velen hebben het altijd over liefde. Ik kan soms het woord liefde niet meer verdragen. Vergeef me. Want weet je waar het vooral aan tekort schiet? Aan liefde voor de waarheid. Als we dat allemaal zouden hebben. En natuurlijk blijft de liefde als het uitnemendste achter vanzelf. Maar mensen zijn soms zo gehecht aan hun eigen ideeën, aan hun valse leerstellingen. Ze zijn vaak nog zo onvernieuwd. Nog zo geesteloos. Ik noem het altijd maar nog zo ongekruisigd. Ja, en dan ben je niet werkelijk bereid om de minste te zijn, om de onderste weg te gaan, om Gods woord ook echt opnieuw te onderzoeken. We hebben allemaal zo onze stokpaadjes en dan willen we die zomaar niet opgeven. Nou, daaraan herken je iemand of die bereid is om dat echt over te geven en opnieuw zich voor de Heer te stellen. Heer, zegt u het maar. Wat is uw wil in mijn leven? Dat we toch niet zo ver komen dat we hoogmoedig worden zoals Korach. Want daar komt zoveel ellende uit voort, heel die rebellie. Laat die geest van Korach verder bij ons vandaan blijven. Want wat een beschuldigingen komen er op Mozes en Aaron af. Eerst is Korach. En we lezen verderop dat Mozes boden zendt naar Datan en Abiram. Ze blijkbaar waren ze al bekend als opstammelingen. Is niet helemaal duidelijk hoe dat precies zit. Maar ze waren er niet. En dan krijgt hij het brutale, ongezeggelijke antwoord. Wij komen niet. Wij gaan niet op, staat er lekker, letterlijk. Je kunt ons zomaar niet gebieden, wanneer je wilt. Wij laten ons niet meer gezeggen. En dan komen ze toch met een beschuldiging. Dus nog maar eens een keer nalezen, het is al gelezen. Die pijlen die zijn zo vergiftigd. Jij hebt ons helemaal niet naar het land dat overvloed van melk en honing gebracht. Evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. En zeggen ze notabene erbij, jij bracht ons uit een land dat overvloeit van melk en honing om te sterven in de wildernis. Hoe kan het Datan en Abiram spreken over Egypte op dezelfde manier als dat God over Kanaan spreekt? Ze zijn een land achtergelaten van melk en honing vloeiende. Ze keren de boel helemaal om. En dat gebeurt sowieso altijd als je de geest van Korach hebt. Als die meester van je om, dan draai je alles om. Jouw opstandig leven, hart, wordt acceptabel gemaakt. Hoe halen ze toch in hun hoofd? Jij haalde ons uit een welvarend land en laat ons sterven in de woestijn. Een leugen. Gewoon een pure leugen. Zijn ze de slavernij dan vergeten en de ellende waar ze in zaten? En sterven in de woestijn, was dat Mozes zijn schuld? Was Mozes ongehoorzaam? Was dat de reden? Of waren ze zelf de oorzaak van? Je bracht ons niet in het land. Was dat ook een gebrek van Mozes? Was dat een gebrek aan leiderschap? Dat zou gekund hebben. Nee, natuurlijk niet. De werkelijkheid wordt verdraaid. De geest van Korach doet ons werkelijk anders kijken naar de werkelijkheid. En dat is een heel gevaar, een groot gevaar. Maar dan klinkt het aannemelijk, maar het is de zaak op zijn kop. Je moet altijd luisteren, zijn het de werkelijke feiten? Of zijn ze verdraaid, naar eigen hand gezet? Dus altijd ook wederhoor toepassen als u wat dingen hoort. Dat is heel bijbels. Ook al lijkt het te kloppen, dan zeg ik als waarschuwing, lijkt het te kloppen met een aanname of vooroordeel wat u zelf had tegen een bepaald persoon. Daar ben ik zelf ook wel eens in getrapt. Ja, dat klopt precies, dat heb ik ook altijd gedacht. Niet aan meedoen. En dan die beschuldiging die er staat. Zoals Datan en Abiram dat tegen Mozes zeggen. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken? Wij komen niet voor de tweede keer. Wat betekent dat nou? Dat betekent eigenlijk, deze mensen, ze zijn gaan inzien dat ze bedrogen zijn. Dat zeggen Datan en Abiram. Dus ze hebben licht gekregen in hun ogen, dat zij door Mozes bedrogen zijn. En jij wilt ze weer blind maken, hè? Dat ze het niet zien hoe ze bedrogen zijn. Dat betekent het eigenlijk. Jij wilt ze weer blind maken. Zijn ze net gaan zien dat die Mozes en Aaron de schuld hebben aan heel die verschrikkelijke ellende die over hen gekomen is in deze woestijn? Wil jij hen de ogen uitgraven? Wil jij ze voortaan weer als blinden laten op meelopen, rondlopen? Achter jou aan bedoelen ze eigenlijk als blinden. Wij komen niet. Wij hebben niks met jouw gezag te maken. Het is uit met jullie gezag. We zijn geen gewillige onderdanen meer. Wij komen niet. Vandaag niet en morgen ook niet. Dan zie je ook vaak dat mensen die problemen hebben veroorzaakt, als je dan de verantwoording roept, dat ze dan opeens niet thuisgeven. Wat een brutaal antwoord. En dan reageert de zachtmoedigste van alle mensen op Yeshua na. In grote boosheid. En neem hem dat alsjeblieft nooit kwalijk. Denk nou niet dat boosheid niet van God kan zijn. Zeker wel. Want dit raakt Gods eer. Wat een valse beschuldigingen. Na de aanklacht van Korach, dat lezen we als eerste, valt Mozes op de knieën om alles bij de Heere te brengen. En van hem een beslissing te vragen. Hij wil gerust de minste zijn, hoor. Hij sprak met God en hij laat zelfs de beslissing aan God over wie nou het recht heeft op het priesterschap. Terwijl hij het eigenlijk natuurlijk al lang wist. En daarna spreekt hij tot Korach en zijn aaren. Kom morgen vroeg allemaal met vuurschalen en met reukwerk om voor Gods aangezicht te laten branden. Ja, hij wil ze zelfs openlijk priester laten spelen. Kom maar, morgen, met je vuurschaal. Om te laten zien of de priesterdienst van Korach en zijn bende inderdaad voor God aanvaardbaar is. Kom maar. Dat wordt natuurlijk wel een test op leven en dood. Wordt het aanvaard, dan zullen ze leven. Wordt het niet aanvaard, dan zal het dodelijk af moeten lopen. Net zoals met Nadab en Abihu, de twee zonen van Aaron. Mozes zegt er eigenlijk al bij, dat gaat niet goed aflopen. En dan moet je nagaan die liefde van Mozes. Hij probeert hen nog te overtuigen welke geweldige positie ze eigenlijk al hebben. Je hebt toch zo'n geweldige voorrecht? Moet je voorstellen, ze mogen helemaal dicht rondom de tabernakel wonen. Dat is alleen voor de levieten. Mozes en Aaron en de zonen van Aaron bij de ingang. Aan de oostkant en de Keatieten en de Gesunieten en de Merarieten. Die anderen mochten niet eens dichterbij komen. Er moest een afstand blijven. Behalve de levieten, die hadden een soort middelaarsfunctie. Dat zegt Mozes ook. Wat een voorrecht. Je hoort tot de stam van Levi die God apart gezet heeft. Bedenk dat nou eens. Tweede voorrecht wat hij al heeft. Je mag dichter naderen bij God dan de andere stammen. Is dat geen groot voorrecht? En ten derde, je mag in de dienst van God bezig zijn. En wil je nu nog meer? Wil je ook nog het laatste? Wil je ook nog het priesterschap? Ja, dan moet het toch echt wel om eigen eer gaan. Natuurlijk bij de ingang te willen zijn, waar alles plaatsvond. Is dat de reden? Jullie met z'n allen, jullie verzamelen je, zegt hij, over de Heere. Zoals het begon, zoals het aan het begin staat, zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aaron, staat het woord al in het Hebreeuws, betekent dat ze kwamen over Mozes en Aaron. En er is een goed Nederlands woord voor. Zij vielen over Mozes en Aaron heen. Zo van, wie zijn jullie eigenlijk? U trekt veel te veel naar u toe. Lees maar wat er staat in vers 3. Ze kwamen vanwege Mozes, of ze kwamen over Mozes en over Aaron bijeen en zeiden tegen hen, u trekt te veel naar u toe. Raflachem staat er letterlijk. Het is genoeg. Je hebt al genoeg gedaan. Veel te veel doen jullie. En dan deze uitleg van Mozes, wat een voorrecht ze eigenlijk hebben. En dan zegt hetzelfde tegen hen. Jullie verzamelen je over God, over de Heere. Jullie vallen over de Heere heen, als het ware. Want hij heeft Aaron uitgekozen tot het priesterschap. Het gaat niet tegen Aaron, want wie is Aaron eigenlijk? Inderdaad, niet meer is een ander, maar hij is wel uitverkoren door de Heer. Als priester en als hoge priester. En tegen Datan en Abiram zei ik al, werd Mozes ook heel erg boos. Hij zegt zelfs, Heere, als ze het nog eens een keer wagen om een offer aan u te brengen, neem het dan maar niet aan. Ze zeggen notabene dat ik als overheerser over hen gehandeld heb. Nou, wat doet een overheerser? Die vraagt van alles. Hij zegt, ik heb nog nooit zelfs een ezel van hen afgenomen. En ik heb er niet één van hen kwaad gedaan. Het is allemaal zo vals. En we begrijpen, dit gaat natuurlijk niet goed aflopen. Zulk kwaad kan in de gemeente van Israël niet gedoogd worden. God is een heilig God. Ja, daar komt Korach ook mee. We zijn toch allen heilig? Dat is mijn eigen... Sorry. Of niet? Oh, hij klikt zelfs die van mij. Jullie, ze zijn allen heilig. Klinkt dat niet geweldig? We zijn toch allemaal apart gezet? En de Heere God woont in het midden van ons allemaal. Dus wij horen allemaal als één volk. We zijn allemaal gelijk. Maar dan vergeten we wat bij te zeggen. Juist omdat God heilig is en het volk apart gezet is, is er die orde. Kijk naar dit plaatje. Waar een afgezonderd volk is, is geen wanorde. Want Gods naam wordt juist zo verheerlijkt. Weet u dat Biliam later, als hij naar het volk kijkt vanuit de hoogte van een berg, en dat hij dan de geest van God over hem komt als hij ziet hoe Israël gelegerd is? Omdat er juist zoveel orde is. God heeft een orde gegeven. Maar goed, opstandelingen, de geest van Korach, die verblindt jou. En verhardt jou. Ze staan daar zelfs, hè, met die reukwerkschalen. Al die mensen die Korach hebben mee weten te krijgen. Ze willen ook een reukwerk voor de Heer gaan brengen. Het is natuurlijk een eigen stinkend reukwerk wat ze daar meebrengen voor God. Vol van hoogmoed en trots. En ze denken nog te overwinnen. En de tekst lijkt zelfs te zeggen dat nu de hele vergadering, Kol Ha'eda, dus niet alleen hun aanhang, maar dat ze heel de gemeente hebben meegekregen. Allemaal besmet met de geest van Korach. Maar oh, daar verschijnt de heerlijkheid van de Heer. We hebben het gelezen. En Gods genade klinkt dan nog. Zondert u af uit het midden van deze gemeenschap, want ik zal hen in één ogenblik vernietigen. De Heer waarschuwt nog. Dat doet hij in de gemeente om te zuiveren. Hij geeft toch een waarschuwing. Zo ook heel de boodschap weg op Babel is een waarschuwing van hem. Dat we ons afscheiden. Scheid u van hen af. Hij gaat een oordeel geven. Hij geeft nog gelegenheid om weg te trekken. En Mozes en Aaron, ach, die gaan niet aan de kant staan en gaan kijken hoe God afrekent met het volk. Nee, het middelaarshart van Mozes, waar hij zo lijkt op Messias Yeshua, gaat spreken. Dan zegt hij toch niet de hele gemeenschap, heren. Als één man zondigt, Korach noemt hij alleen nog maar, als één man zondigt, zult hij toch niet iedereen verderven? En deze voorbeden wordt verhoord. Niet de hele gemeente wordt verdelgd. Iedereen wordt weggeroepen om weg te gaan bij de tenten van de oproerkraaiers vandaan. Ze krijgen nog de keus om weg te gaan bij de geest van Korach, om dat los te laten. Weg te gaan daarvan. Ook hen niet aan te raken, staat er letterlijk. Naga is echt contact maken. Maak geen contact meer met hem. Als je dat doet, dan kies je duidelijk de verkeerde kant en kom je om met hem. Anders zult u ook door hun zonde weggevaagd worden, zegt vers 26. En gelukkig, God zij dank. En zij trokken zich terug van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Je kunt het in de Hebreeuwse keer een nivalvorm, dat is in een leidende vorm lezen. Dan staat er eigenlijk, zij deden opgaan. Dus op het gezag van Mozes en Aaron zijn zij weggetrokken. Zij lieten zich wegtrekken van de woning van Korach, Datan en Abiram. En dan komt het beslissende moment. Mozes zegt nu, nu zullen jullie weten of de Heere ons deze plaats gegeven heeft of niet. Als deze mensen op een gewone, natuurlijke manier sterven, dan hebben ze gelijk. En dan staan ze helemaal in hun recht wat ze mij verwijten. Maar als God spreekt door de aarde open te scheuren en ze allemaal verslonden worden en ze levend ter hel varen, levend naar het dodenrijk. En Mozes is nog niet uitgesproken of daar gebeurt het verschrikkelijk. De aarde opent haar mond en ze storten Datan en Abiram met heel hun gezinnen in de diepte. En Korach wordt met alles wat hem toebehoort. En daar blijken niet de kinderen bij te zijn. Dat lezen we later in nummer 26 vers 11, moet u maar nalezen. En we hebben immers ook de psalmen van de kinderen van Korach. Levend gaan zij het dodenrijk Sheol binnen en de aarde sluit zich boven hen. En heel Israël lezen we, vlucht weg. Vanwege de aarde die opensplijt en vanwege het gekrijs van de mensen die daarin terechtkomen. En direct wordt het gevolgd door het vuur wat de Heer laat neerdalen over die eigen rechtige mannen met hun vuurschalen bij de ingang van de tent. En dan zou je denken, het volk is zo onder de indruk. Massale bekering vindt plaats. Dat kun je verwachten. Maar wat gebeurt er de volgende dag? We hebben het gelezen. Mort het hele volk tegen Mozes en Aaron. En krijgen zij notabene de schuld van wat er door de rebellen is gebeurd. U hebt het volk van de Heere gedood. Korach blijkt zelfs gestorven, maar de geest van Korach dus nog niet. De geest van rebellie is nog steeds levend. En ik weet dat die geest van rebellie is ook heel lastig. Heel lastig in de fles terug te krijgen als die er eenmaal uit is. En het is dezelfde tijdgeest hebben we ook in deze tijd mee te maken. Heel de wereld is ermee besmet. We weten hoe er naar Israël gekeken wordt. Het is diezelfde geest. Israël, ja, die heeft toch alleen maar vreedzaam protesterende Palestijnen gedood. De zaken worden omgekeerd. En die dood van die openbare rebellen, die worden zelfs betreurd. Die openbare relschoppers worden dus weer tot slachtoffers gemaakt. En degene die slachtoffer zijn in Israël, wordt tot daders gemaakt. Een heel bekend verhaal. Altijd dezelfde uitslag. En wat moeten wij hiermee? We moeten doen zoals Mozes deed. Voorbidden. We moeten ook een geest van Korach uitbannen. Dan staat er 1 Korinther niet voor niets dat we de gemeente moeten oordelen. Ja, niet laat God degene oordelen die buiten staan. Misschien is dat nooit opgevallen. Maar het staat ook in verband met die teksten rondom Pesach. Dat zuur wat uit de gemeente wordt weggedaan. Het wordt wel eens overgeslagen. Wij zeggen altijd, je mag niet oordelen. Maar ja, dat is op zekere hoogte waar. In de zin van, het kwade moet je zeker uit je midden weg doen. Dan staat er 1 Korinther 5. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen, zegt Paulus. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn, maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. En als God het hier zelf doet, is dat ook een les voor ons. Dat wij een gemeente die heilig is, ook kwaad in de gemeente niet moeten toelaten. En zelf moeten waken, omdat we met de geest van Korach niet besmet worden. En we hebben het gezien, het gevolg is uiteindelijk dat er 14.700 van het volk omgebracht worden. En het is de genade van God door Mozes en Aaron, dat ze als middelaars, Aaron met zijn reukschaal, die aangename geur die kwam tot Gods neusgaten, dronken door als het ware. En God was genadig. Er werd verzoening gepleegd, zodat het niet heel het volk omkwam. Dat is Gods genade. En ik heb in het begin gezegd, deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuw gekomen is. Daarna wordt het priesterschap van Aaron nog bevestigd. En wij mogen weten dat het priesterschap van Aaron nog maar een schaduw is van het priesterschap van onze Heere, Messias Yeshua. En hij is ook bereid om de grootste rebel zijn zonde te vergeven als hem dat beleidt. En hij is degene die ook smetteloos is. En hij wil ook in een gemeente dat er reinheid en smetteloosheid is. En dat deze geest wordt uitgebannen. En daarom hebben we ook Yeshua en zijn geest nodig om hiervoor bewaard te worden. Gehoorzaam uw oudsten, zeg ik nogmaals, uw voorgangers. En wees ze onderdanig, want zij waken over uw zielen. En hoe belangrijk is het ook in conflict situaties ook niet onverschillig aan de kant te blijven staan. Want dat is de ellende geweest voor het Joodse volk, dat de meeste christenen aan de kant bleven staan. Terwijl heel duidelijk was dat er een onrecht werd aangedaan. Dus ook in situaties wordt er van u, zo het mogelijk is, ook keuzes gevraagd. Dat is wat ik u wil doorgeven. Het is niet een opwekkende boodschap zozeer. Maar het is het woord van God wat mij op deze weg brengt. En ik wil dan eindigen met een stukje te lezen over onze hemelse hoge priester Yeshua. In hoofdstuk 7 van de Hebreeën. Vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hebben wij nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. En het laatste vers, want dat heeft hij... Oh nee, wacht even, dat kan ik niet lezen. Dat is goed, hier laat ik het hierbij. Amen.